Welkom bij Radio Maria.
Het archief. Een reis door de geschiedenis van de kerk in onze streken. Een programma van Radio Maria, u gebracht door Kevin.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het archief. Ook vandaag openen wij opnieuw de digitale deuren van onze archiefruimte en laten u kennis maken met het zoekwerk dat we hebben verricht en graag aan u presenteren in de tijd die ons gegeven is vandaag. We verkennen, zoals altijd, de verschillende lagen waaruit het archief kan bestaan. Zowel wereld- en wereldlijk nieuws als kerkelijk en landelijk kerkelijk nieuws. Zo krijgen we de mogelijkheid om ons onder te dompelen in een bepaalde tijdsgeest en kennis te maken met de paus van die tijd, bisschoppen, andere figuren in de kerk en in de wereld. Het jaar dat wij vandaag zullen verkennen is het jaar waarin de Franse troepen zowel de citadel van Luik als die van Huy innemen. En deze strijd werd geleverd in het kader van wat men noemde de Hollandse Oorlog, ook de Frans-Nederlandse Oorlog genoemd. Situatie was als volgt: Frankrijk viel de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden binnen, en de Republiek die weerde de vloten van de Fransen en de Engelsen succesvol af in de Derde Engelse Zeeoorlog. Maar het was een triestige tijd, want het was het einde van de Gouden Eeuw. De koning van Frankrijk, Lodewijk XIV, keerde zich tegen de zuidelijke Nederlanden en hij zou uiteindelijk de oorlog beslechten met gebiedswinst in de Franche-Comté, in de zuidelijke Nederlanden en in de Cariben. Monseigneur Christophe von Galen bezorgde de verbannen katholieken uit Aalten en Bredevoort een spiritueel vluchtoord. En John Flamsteed begint met het opstellen van een sterrencatalogus en nummer te geven aan iedere vaste ster. Er vinden verschillende gevechten plaats tussen de koloniale autoriteiten in Amerika en de inheemse bevolkingsstammen. In Engeland verwoest en brandt het grootste deel van Northampton en de negende Sikh-guru Tegh Bahadur wordt geëxecuteerd door de Mogul-heersers. Giovanni Domenico Cassini ontdekt de naar hem genoemde Cassini-scheiding, de donkere scheiding tussen de zogeheten A- en B-ring rond de planeet Saturnus. En deze ring bevindt zich op 117.500 kilometer van het middelpunt van Saturnus en is ongeveer 4.650 kilometer breed. Koning Charles II van Engeland legt de eerste steen van de Royal Greenwich Observatory, of het Koninklijk Observatorium van Greenwich. Het is een sterrenwacht op een heuvel in het Londense stadsdeel, liever Greenwich, en is het meest bekend als eikpunt van de meridiaan van Greenwich. Deze meridiaan loopt midden door het gebouw. Dat is een feit dat wordt aangeduid door een grasstrook over het naburige plein en sinds het jaar 2000 ook door een krachtige groene laser die over Londen en Essex schijnt. En we blijven in de wetenschappen. Antonie van Leeuwenhoek die begint met het gebruik van een microscoop voor de studie van menselijke weefsels en vloeistoffen. We schrijven het jaar 1675. In het jaar 1675 componeerde onder meer Jean-Baptiste Lully. We luisteren naar een stukje van zijn hand en laten ons zo naar het Vaticaan brengen van het jaar 1675. MUZIEK In het jaar 1675 was het paus Clemens X die de opvolger was van de heilige Petrus. We leren hem vandaag in het archief beter kennen. Hij werd natuurlijk niet met die naam geboren. Hij werd geboren als Emilio Bonaventura Altieri in het jaar 1590 in de eeuwige stad Rome. Hij was de zoon van Lorenzo Altieri en Victoria Delfin van Venetiaanse adel en zus van Flaminio Delfin, generaal-commandant van de pauselijke legers, en ook zus van Gentile Delfin, de bisschop van Camerino. Emilio had nog een broer, Giambattista, en de Altieri-familie behoorde eigenlijk tot de oudste Romeinse adellijke families en stond in bijzonder hoog aanzien gedurende vele eeuwen. Zo hadden ze in de loop van de tijd onder meer banden met de Colonna's en de Orsini's, en tijdens voorgaande pontificaten bekleedden ze belangrijke ambten en werden ze een heel aantal delicate missies, diplomatieke missies, toevertrouwd. Emilio behaalde een doctoraat in de rechten aan het Romeinse college in 1611. Na zijn studies werd hij tot auditor benoemd van Giovanni Battista Lancelotti in 1626 in de nunciatuur of ambassade van Polen. Hij werd op 6 april 1624 tot priester gewijd. Toen hij terugkeerde naar Rome, werd hij benoemd tot bisschop van Camerino en toen was deze ook gouverneur over Loreto en over gans Umbrië, geen kleine functie dus. Paus Urbanus VIII maakte hem ook verantwoordelijk om plannen uit te tekenen voor de bescherming van het gebied van Ravenna. De opvolger van paus Urbanus VIII, paus Innocentius X, zou deze eerwaarde heer Emilio naar Napels sturen als nuncius, waar hij 8 jaar zou blijven om de belangen van de paus, van de kerk en van het Vaticaan te behartigen aan het Napolitaanse hof. Hij verkreeg er onder meer opnieuw vrede na de revolte die begonnen was door Tommaso Agnello. Paus Alexander VII, die na paus Innocentius X op de stoel van Petrus terechtkwam, vertrouwde hem een Poolse missie toe. En diens opvolger, paus Clemens IX, benoemde eerwaarde heer Emilio Altieri tot hoofdtoezichthouder van de pauselijke schatkist, met andere woorden, verantwoordelijk voor de financiën van de kerk. In 1667 werd hij maestro di camera en werd ook nog eens secretaris van de congregatie voor de bisschoppen. Vlak voor zijn dood creëerde paus Clemens IX monsignor Altieri nog tot kardinaal. Hij was toen ongeveer 79 jaar en Clemens IX zei nog voor zijn dood: "Jij zal ons opvolgen." En hij kreeg gelijk. Het was kardinaal Altieri die gekozen werd als opvolger van de overleden Clemens IX. En uit respect en achting voor de paus die hem tot kardinaal creëerde, koos hij de naam paus Clemens X. Toch heel opvallend dat vlak voor de dood van paus Clemens IX hij nog heel snel de monsignor Altieri tot kardinaal creëerde en dat hij uiteindelijk gekozen werd als opvolger van Petrus en zo paus Clemens X werd. De paus gaf het advies aan de christelijke prinsen om elkaar lief te hebben als hun naaste en dit te tonen met vrijgevigheid en door voorzichtigheid. Vooral tussen Spanje en Frankrijk wilde de paus graag een hernieuwing zien van de goede intenties van beide partijen. In het jaar 1671 vaardigde de paus een edict uit waarbij hij verklaarde dat iemand van edele geboorte toch een handelaar mocht zijn zonder het verlies van zijn titel, op voorwaarde dat hij niet in detailhandel handelde. Het was ook van deze paus dat het laatste beeldhouwwerk van de hand van Bernini afkomstig is, een buste van paus Clemens X. Als we even kijken naar de heiligverklaringen, dan heeft hij op 12 april 1671, een paar jaar voor ons archiefjaar, 5 nieuwe heiligen heilig verklaard, waaronder ook de heilige Louis Beltran, een Spanjaard, van de familie van de heilige Vincent Ferrer, en dat was hij ook een Dominicaan, en misschien ook wel bekend, de heilige Rosa van Lima, van de derde orde van de heilige Dominicus, geboren in Lima in Peru in 1586. De heilige Rosa, die zalig verklaard werd door Clemens IX, was de eerste Amerikaanse heilige. Ook Fernando III, genaamd El Santo. Hij was een koning van Castilië en León. Hij was de zoon van Alfonso IX en Berenguela van Castilië, de dochter van Alfonso VIII. In 1231 verenigde hij definitief Castilië en León. Fernando werd in 1671 dus heilig verklaard door paus Clemens X. En verschillende plaatsen, genaamd San Fernando, werden gesticht in het Spaanse Rijk. Paus Clemens X liet in 1673 ook nog de naam van paus Leo III opnemen in het Romeinse martyrologium. Hij verklaarde paus Pius V zalig, Franciscus Solano en Johannes van het Kruis, allen vervolgens heilig verklaard door Clemens XI en paus Benedictus XIII. Clemens X heeft ook een van de beroemde Spaanse mystici, zuster Maria de Jesus de Agreda, tot eerbiedwaardige dienares Gods verklaard. En op 24 november 1673 heeft hij de 19 martelaren van Gorkum zalig verklaard, die op 9 juli 1572 in Gorkum in Nederland gevangen waren genomen en om het leven waren gebracht, uit haat tegen het katholieke geloof, tegen het primaat van de paus en tegen de Rooms-Katholieke Kerk. Paus Clemens X die zag de resultaten ook van het apostolische werk van de eerste Franse missionarissen in Canada, het grote aantal gelovigen en het brede werkveld. En zodoende besloot hij ook om een bisdom op te richten in Quebec. De eerste bisschop was Monseigneur François de Montmorency Laval. Nu in Italië ondertussen had Rome toch wel reden om te vrezen voor problemen. Want kardinaal Altieri, neef van de paus, die aan het hoofd van, ja, zeg maar de regering stond, was vastbesloten om de inkomsten te verhogen. En hij stelde een nieuwe belasting in van 3% op alle goederen die de stad binnenkwamen, inclusief goederen van kardinalen en ambassadeurs. En hoewel de regering klaagde dat de ambassadeurs hun privilege hadden misbruikt, toonde het corps diplomatiek toch ontevredenheid dat ze niet uitdrukkelijk waren vrijgesteld in deze nieuwe belastingswet. Een ander edict bevestigde het eerste en beval de in beslagname zonder onderscheid van alle goederen die deze nieuwe belasting niet hadden betaald en de kardinalen klaagden in eerste instantie, zij het met mate. Maar de ambassadeurs die spraken duidelijk de taal van Clemens X niet. Dus er was daar toch wel een conflict in Rome te ervaren. En koningin Christina van Zweden, die katholiek was geworden en in december 1655 naar Rome was verhuisd, liet Clemens X ook nieuwe regels uitvaardigen om de houding tegenover de Joden die onder haar gezag stonden te verbeteren, wat hij ook deed. In ons archiefjaar 1675 vierde Clemens X het 14e jubileum van het heilig jaar. Ondanks zijn leeftijd bezocht hij de kerken en betreurde dat de jicht hem ervan weerhield de heilige plaatsen te bezoeken, meer dan 5 keer. Hij ging 12 keer naar het Triniteitsziekenhuis om de voeten van de pelgrims te wassen en gaf hen na het gebeuren vrijgevig aalmoezen. Clemens X zou uiteindelijk 20 kardinalen creëren in 6 consistorien, waaronder Pietro Francesco Orsini, die enkele decennia later zou gekend worden als paus Benedictus XIII. Op 22 juli 1676 werden de kwellingen van de jicht zo hevig dat Clemens X die middag overleed. Hij was 86 jaar oud en had de kerk 6 jaar, 2 maanden en 24 dagen bestuurd. Zijn graf bevindt zich trouwens in de Sint-Pietersbasiliek. Zover dus het leven van paus Clemens X.
Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
Tijdens ons archiefjaar overlijdt ook trouwens pater Jacques Marquette, die geboren werd in Frankrijk op 1 juni 1637. En hij kwam uit een oude familie die zich onderscheidde door haar burgerlijke en militaire diensten. Op 17-jarige leeftijd werd hij lid van de Sociëteit van Jezus. Hij studeerde en gaf enkele jaren les in Frankrijk. In 1666 werd hem gevraagd om als missionaris af te reizen om de inheemse volkeren van Amerika te kerstenen. Hij kwam aan in Quebec, waar hij Gabriel Druyet assisteerde in zijn werk, wijdde zich aan de studie van de lokale talen en werd zo vloeiend in 6 verschillende dialecten. In 1668 werd hij door zijn superieuren naar de missies gestuurd verderop de St. Lawrence rivier in het westelijke gebied van de Grote Meren. En daar hielp hij Gabriel Druyet bij het stichten van een missie in het huidige Michigan. Andere missies werden in 1671 gesticht in St. Ignace en in La Pointe, vlakbij Lake Superior, nabij de stad Ashland in Wisconsin. In La Pointe ontmoette hij leden van de Illinois-stammen, die hem vertelden over een belangrijke handelsroute langs de Mississippi-rivier. En zij nodigden hem uit om hun volk, die woonde in nederzettingen, meestal verder naar het zuiden, om deze te onderwijzen en te kerstenen. Vanwege oorlogen tussen de Huronen in La Pointe en de naburige Lakota's verliet pater Marquette de missie. En hij informeerde zijn superieuren over het niet gekerstende gebied en vroeg toestemming om het te mogen verkennen. Hij kreeg daarvoor de toestemming in 1673. En als een echte avonturier sloot hij zich aan bij de expeditie van Louis Juillet, een Frans-Canadese ontdekkingsreiziger. Op 17 mei vertrokken ze, met 2 kano's en 5 medereizigers van Frans-Indische afkomst. Ze volgden de weg naar het Michiganmeer, naar Green Bay en de Fox River, bijna tot aan de bovenloper van. Daar kregen ze te horen dat ze hun kano's iets minder dan 4 kilometer door het moeras moesten dragen naar de Wisconsin-rivier. Vele jaren later trouwens werd op dat punt de stad Portage gesticht in Wisconsin, genoemd naar het oude pad tussen de 2 rivieren. Vanuit die plaats waagden ze zich verder en op 17 juni gingen ze de Mississippi-route binnen in de buurt van het huidige Prairie du Chien in Wisconsin. De expeditie reisde 700 kilometer van de Golf van Mexico, maar keerde terug naar de monding van de Arkansas-rivier. Op dat punt hadden ze reeds verschillende inboorlingen ontmoet met Europese snuisterijen. En ze dachten dus dat er reeds een ontmoeting was geweest met ontdekkingsreizigers of kolonisten uit Spanje. Ze volgden de Mississippi-rivier terug naar de monding van de Illinois-rivier, waar ze vernamen van de lokale bevolking dat er een kortere route was terug naar de Grote Meren. Ze bereikten het Michiganmeer in de buurt van het hedendaagse Chicago. In september stopte Pater Marquette bij de missie van Sint Franciscus Xaverius, gelegen trouwens in het huidige Green Bay, eveneens in Wisconsin. En zijn compagnon, Joyeux, keerde terug naar Quebec om te vertellen over hun ontdekkingen. Uiteindelijk zou Pater Marquette eind 1674 terugkeren naar Illinois en zo werden zij de eerste Europeanen die overwinterden in wat later de stad Chicago zou worden. In het voorjaar van 1675, dus in ons archiefjaar, reisde Pater Marquette naar het westen en vierde daar een openbare heilige mis in de Grand Village in Illinois bij Starved Rock. Tijdens de Mississippi-expeditie had hij echter dysenterie opgelopen en dit ondermijnde zijn gezondheid. Uiteindelijk zou hij op de terugreis op 37-jarige leeftijd overlijden nabij de huidige stad Ludington in Michigan. Het Ojibwe Museum, dat je kan terugvinden in de State Street in het centrum van St. Ignace, dat bevindt zich in een gebouw dat tijdens de ontwikkeling van de stad werd gebouwd naast het graf van Pater Marquette. Opvallend toch weer een Europeaan die een belangrijke rol heeft gespeeld in de kerstening van Noord-Amerika. We hebben dat in andere afleveringen van het archief al verschillende keren aangehaald en mogen ontdekken. We hadden het al gehad over die stichting of die missie van de heilige Franciscus Xaverius. En nu ontdekken we dus weer een nieuwe figuur, Pater Marquette, die ook een belangrijke rol heeft gespeeld in de kerstening van Noord-Amerika. Hij wordt nog altijd geëerd in Amerika. Er zijn heel wat straten en pleinen naar Pater Marquette genoemd. Ons tweede stukje muziek komt van de Italiaanse componist en cellist Evaristo Felice Dalla Bacco, want hij zag namelijk het levenslicht in ons archiefjaar. We luisteren naar een stukje en ontdekken dan de figuur van Amatus Ignatius de Corriache. Wanneer we kijken naar de situatie in het aartsbisdom van Mechelen van die tijd, dan krijgen we het overlijden van Jan van Wachtendonk. Hij was een zoon van een burgemeester van Mechelen, vicaris-generaal van Monseigneur Bonen geweest en sinds 1654 bisschop van Namen. En hij wordt dus uiteindelijk verantwoordelijke over het aartsbisdom. Deze werd opgevolgd door Alphonsus de Berges. En die werd geboren op 9 september 1624 in Brussel, als zevende van maar liefst 21 kinderen van Godfried de Berges, de graaf van Grimbergen, baron van Stabroek en hofmeester van aartshertogin Isabella, diplomaat in dienst van de koning van Spanje. Zijn moeder, Honorien van Hoorn, stamde uit het geslacht van de graven van Hoorn. Na de rechtenstudies in Leuven werd de Berges in 1649 proost van het Onze Lieve Vrouw kapitel in Kleef en kanunnik van het kathedraal kapitel in Doornik. In 1656 werd hij kapelaan aan het hof van aartshertog Leopold Willem. De weduwe van Philips de Vierde kende de talenten en verdiensten van de Berges toen ze hem op 2 juli 1667 aanduidde voor de bisschopszetel van Doornik. Deze benoeming bleef echter zonder gevolg, omdat Lodewijk XIV de stad veroverde en de bisschopszetel toekende aan Gilbert de Choiseul. Uiteindelijk werd de Berges op 3 augustus 1669 door de koninginmoeder Maria Anna voorgedragen om aartsbisschop van Mechelen te worden. Een benoeming die op 17 november 1670 geconfirmeerd werd door Clemens X. En op 7 maart 1671 deed hij zijn plechtige intrede in Mechelen. Het is overduidelijk dat zowel de kerkelijke hiërarchie als de seculiere overheid in de Berges een anti-Jansenist meende te onderkennen, in de lijn van een voorganger van hem, Monseigneur Creuzen. Het draaide helemaal anders uit. Het pastoraal beleid van de Berges riep heel wat tegenstand op bij tijdgenoten die hun anti-jansenistische verwachtingen niet in vervulling zagen gaan en hem vrij vlug afschilderden als een verdediger van het jansenisme. Dat negatieve oordeel, onder meer van zijn opvolger Hubertus Guillelmus de Principiano, weerspiegelt zich in de traditionele historiografie over de Berges, die stelt dat de aartsbisschop door zijn onbeslistheid en gebrek aan ondernemingszin te gemakkelijk de speelbal werd van zijn raadsheren. Maar nieuw historisch onderzoek leidt tot een rehabilitatie. De Berges was een krachtige figuur die in de lijn van het Concilie van Trente tegen de stroom in durfde te roeien met het oog op het geestelijk welzijn van zijn aartsbisdom. Hij werd terechtgewezen door de Heilige Stoel, die in de greep van de anti-jansenisten de katholieke hervorming naar zijn hand wilde zetten. De Berges nam in heel wat dossiers afstand van de verhitte anti-jansenistische fractie, die hem in 1679-1680 in Brussel, Madrid en Rome aanklaagde om hem van de aartsbisschoppelijke zetel te verwijderen. Tot zijn overlijden in 1682 bleef vicaris-generaal Amatus Coriasch zijn aartsbisschop trouw. Coriasch werd opgevolgd door Johannes Franciscus van den Driessen, die overleed op 9 juni 1684, en later door Philippus Erardus van der Noot, latere bisschop van Gent, die zich na het episcopaat van Berges profileerde als diens tegenpool. De Berges bestuurde zijn bisdom meer dan 18 jaar, tot hij op 7 juni 1689, net geen 65 jaar oud, overleed. En daar krijgen we dus een beetje een tandem, twee figuren die elkaar ondersteunden, enerzijds Monseigneur de Berges, de aartsbisschop van Mechelen, en de vicaris-generaal Amatus Coriasch. En zo, beste luisteraars, zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Het Archief. We konden onder meer de figuur van paus Clemens X beter leren kennen, als ook pater Jacques Marquette. En dan als we keken naar onze streken, stonden we stil bij onder meer Monseigneur de Berges en de vicaris-generaal Amatus Corriache. Een volgende keer, beste luisteraars, zullen wij opnieuw een ander jaartal ter hand nemen en ons zo laten leiden doorheen de tijd. En leren we opnieuw een andere paus kennen, gaan we kijken naar andere kerkelijke figuren uit die tijd en zullen we ook een blik werpen op onze streken. Want ook dat is de bedoeling natuurlijk van het archief, om onze kerkgeschiedenis een beetje beter te leren kennen. We gaan nog luisteren op het einde van deze aflevering naar een stukje muziek van Matthew Locke, die beschouwd wordt als een belangrijke invloed op onder meer Henry Purcell. En zo besluiten we het archief voor vandaag. Ik dank u voor uw luisterend oor en hoop dat u ook een volgende keer opnieuw met ons meereist als het ware, om samen een nieuw jaartal in het archief te verkennen. Van harte dank en nog een bijzonder fijne dag gewenst.